Indien allen medewerken, ieder op zijn plaats, kan het zeker gelukken de komende oogsten bergen. Laten we dan ook afspreken, daar waar het hapert, staat niemand aan de kant. Steken ieder de handen uit de mouw. Eerst, als het ons zo gelukt onze eigen oogst te bergen, hebben wij het recht een redelijk rantsoen te eisen. Wij twijfelen er niet aan. Dat kan en dat zal slagen.
En dat was de stem van dokter Sikko Leendert Mansholt in zijn hoedanigheid als minister van Landbouw direct na de oorlog. Hij riep het volk op tot hulpbetoon en wederopbouw. Mansholt werd in 1908 in Groningen geboren in een socialistisch boerengezin. 2 jaar werkte hij in Indonesië op een theeplantage, maar hij vond zijn bestemming toch in Nederland op een pachtboerderij in de Wieringermeerpolder. Van de Nederlandse politiek schoof Mansholt door naar de Europese. Vicevoorzitter en voorzitter van de Europese Commissie en Europese landbouwcommissaris. In de komende 45 minuten praten we bij zijn woonboerderij in Wapserveen over zijn jeugd, de oorlog, de landbouw, Europa, ontwikkelingssamenwerking en de toekomst. Mevrouw Mansholt, in 1974 heeft uw man zijn biografie geschreven en die heeft hij de titel meegegeven, De Crisis. Ik vind dat heel somber. Is uw man somber?
Van nature eigenlijk niet, maar hij ziet de situatie in de wereld heel somber op dit moment. Hij is van karakter juist altijd een grote optimist geweest. Maar hij ziet de ondergang van de wereld als een heel dreigend gevaar op ons allen afkomen. En daar is hij inderdaad heel realistisch en heel somber over. En daar moet ik hem ook gelijk in geven.
Uw vrouw zei zo net, meneer Mansholt, u bent in de grond van de zaak een optimist. Toch hebt u uw boek, uw biografie, De Crisis genoemd. Ze zegt, ja, hij vindt het ook heel erg, de situatie in de wereld. Stel voor dat u nu, 20 jaar verder, want de crisis is in 1974 geschreven, opnieuw een boek zou schrijven. Zou dat weer crisis heten?
Ja. Ja, zeker. En zo'n titel te bedenken, het zou natuurlijk weer een crisissituatie behandelen. Ik vind het nog veel erger dan een crisis. Het wordt een structurele ellende. Het is niet een crisisperiode, maar de hele structuur van onze maatschappij. Dan denk ik dus globaal, tussen arm en rijk en de hele ontwikkeling, vertoont eigenschappen waarvan ik de oplossing op het ogenblik niet zie.
U bent erg pessimistisch.
Ik ben dus hoe langer hoe meer pessimistisch geworden. Vooral als ik zie dat dus politiek eigenlijk nauwelijks beweging in de goede richting wordt gemaakt. Zo'n conferentie bijvoorbeeld in Rio de Janeiro, die nog pas afgesloten is, die maakt me diep ongelukkig. Veel woorden, veel papier, maar echt bereid om datgene te doen in ons gedrag van de mensen. Wat zou moeten leiden tot een oplossing tussen het probleem van arm en rijk en het probleem van behoud dus van het klimaat en behoud dus van de levensmogelijkheden in de wereld, dat zie ik helemaal niet gebeuren.
Laten we nog even een paar stappen verder lopen. Dan komen we in de richting van de schapen en de lammen. Zijn die van u?
Wat zegt u?
Zijn die schapen en die lammetjes van u?
Nee, die zijn van onze buren.
U hebt geen vee?
We hebben een stukje land en we hebben gezegd, neem jullie dat stukje land nog maar in gebruik. En die buren, de buurvrouw vooral, die houdt van schapen en lammeren. En die hebben daar wat schapen en lammeren in gebracht. Prachtig vind ik dat. Maar we hebben zelf geen dieren.
Als u aan uw prille jeugd denkt, nou ja, laat ik zeggen, uw leeftijd tot 20 jaar. Voor een groot deel in Groningen doorgebracht. Op een prachtige boerderij bij Ulrum. Wat zijn daar nou karakteristieken geweest waarvan u zegt van in die periode van mijn jeugd hebben die mij gevormd?
Ja, dat is natuurlijk in eerste plaats het gezin geweest. Gezin dus van mijn ouders en broers en zusters. We woonden op een mooie boerderij. En dat was natuurlijk een heerlijk leven eigenlijk. Een groot voorrecht, zo beschouw ik het ook, dat we daar konden leven. Dat we daar onze jeugd konden doorbrengen. Het was natuurlijk vrij eenzaam, maar we waren met ons 5 kinderen en hebben dus een een geweldig goede jeugd gehad.
Was Sikko Leendert de oudste?
Wat nu?
Was Sikko Leendert de oudste
nee,
van de vijf?
Nee, was de tweede. Mijn oudste broer Dirk is 2 jaar geleden overleden. Maar verder zijn we er nog.
Ik zag binnen op een oude klok een, als het ware, een borduurwerkje hangen. SLM, uw initialen, 1908. En dan liep u achter een kruiwagen. Is dat voorgekomen?
Natuurlijk, op de boerderij. Toen ik boer was. Dat was een kruiwagen, een onmisbaar instrument. Hoewel, moet ik zeggen, kijk, als kind natuurlijk, kruiwagen in die tijd. Laten we zeggen, dan spreek ik dus over de periode van 1908 tot 1920. Was een kruiwagen een heel nuttig instrument. Hij is op het ogenblik bijna verdwenen. Hè? Tegenwoordig alles met de trekker en met heftrucks enzovoort. Maar in die tijd, alles ging met de kruiwagen.
Als u zegt, het gezin is erg bepalend geweest voor mijn latere vorming. Wat uit het gezin dan?
Vooral natuurlijk, de dagelijkse zorg en de aanwezigheid van vader en moeder. Hoewel ze de beide politiek zeer actief waren. Vader was gedeputeerde, lid van gedeputeerde staat in Groningen. Moeder lid van de provinciale staten, lid van de gemeenteraad. Hebben ze steeds een grote aandacht aan de opvoeding van de kinderen gegeven. Ik herinner me nog heel goed dat moeder het verzoek kreeg om zich beschikbaar te stellen lid van de Tweede Kamer. En haar antwoord was, ik heb 5 kinderen, die wil ik eerst opvoeden, daarna ben ik beschikbaar. Kom dat vandaag nog eens om. Zo zou het moeten zijn, maar zo is het niet meer vandaag. Nee.
Dat is één aspect. Zijn er andere aspecten waarvan u zegt, van die hebben mij gevormd in mijn jeugd?
Ja, in de jeugd natuurlijk. De samenleving in zo'n dorp als 4 huizen. Ik heb onlangs uit mijn jeugdherinnering nog eens op papier gezet voor een gedenkboek van de polder en van de Marne in het noorden. Dan blijkt er dus uit dat je dus in die samenleving, met de samenleving met de kinderen op school en ook de school een grote invloed heeft gehad. Als ik dan naga.
Weet u nog een belangrijke meester te noemen?
Ja, meester Winter en juffrouw Winter. Dat waren dus vader en dochter. Een schooltje van in 4 huizen met 6 klassen dus. 2 lokalen, 3 klassen in een lokaal. Van 60 kinderen in 1 lokaal. En dat werkte uitstekend. Als ik daarna ga, juffrouw Winter die de eerste 3 klassen had. En meester Winter die de hoogste 3 klassen had. Wat we daar geleerd hebben. Dan zeg ik ook wel eens, kom daar nu nog eens om.
Ja, misschien luistert Wallagen wel mee nou.
Ja, waar Wallagen wil, dat zie ik ook met zorg gebeuren. Ik zie de betekenis van die kleine scholen, dat we zeggen in die dorpsscholen van ik zou eens willen zeggen, die zijn onvervangbaar. En we zien met angst en vrezen zien we het verdwijnen van die kleine scholen op het ogenblik. Die kleine scholen, ik kan nog wel zeggen, mag kostbaar zijn, maar die grote scholen, die grote basisscholen, waar die kinderen dus naar centra moeten reizen, acht ik absoluut verkeerd. Die kleine dorpsscholen zijn van de grootste betekenis.
Dus samenvattend, vader en moeder en meester en juffrouw Winter, ja. Die zijn het wel eens een beetje geweest.
Ja, zeer zeker.
En de dominee is er niet aan te pas gekomen, hè?
De dominee kwam er niet aan te pas. En dat kwam natuurlijk ook omdat mijn ouders socialist waren. En socialisten werden door de kerk in die tijd in de ban gedaan.
Ook in 4 huizen?
Ja, ook in 4 huizen zelfs. Ja.
Hebt u dat aan de lijve ervaren?
Nou, aan de lijve heb ik dus wel ervaren dat een boer die socialist werd, eigenlijk voor een deel uit de boerengemeenschap werd gestoten. Ik kan me dat heel goed herinneren. En vooral dat merk je dus later. Vader die kweekte zaaizaad, was moderne boer, een groot bedrijf. Maar als dan de prijzen uitgedeeld werden op nummer, had hij vaak de eerste prijs van zijn zaaizaad. Maar verkocht geen kilo, want dat kwam van een rode boer.
Het huis vol onderduikers, want het was niet alleen dat mijn man bijna altijd weg was op het eind van de oorlog, maar we hadden regelmatig veel onderduikers en de Duitsers kwamen bijna iedere week voor een onderzoek. Dan werd ik dus uit mijn bed gehaald, ze kwamen heel vroeg, werd een stengun in mijn rug gezet en dan werden mij allerlei vragen gesteld en dat was heel beangstigend, want ik verwachtte in die tijd ons 4de kind en dat hebben ze gelukkig mij daarom een beetje ontzien. Ze zeiden, het is dat u in verwachting bent, want anders zouden we u eens laten voelen wat we doen met vrouwen die nooit iets weten. Want ik heb hem natuurlijk altijd gedekt, ik heb altijd gezegd, ik weet het niet. En ik wist ook echt niet wat hij deed, totdat op een ochtend de Duitsers kwamen. En toen bleek de garage vol met kisten te staan, lege kisten, waarin nog olie zat. En toen werd het mij duidelijk dat daarin wapens waren vervoerd. En toen was het natuurlijk raak. Maar ze hebben me niets gedaan, ook de kinderen niet. Maar we hebben hele spannende maanden gehad op het eind van de oorlog.
Meneer Mansholt, 17 april 1945. Ik hoef u niet te vertellen wat er gebeurd is. Hoe staat het in uw geheugen?
Een rampzalige dag. Een rampzalige dag. Het valt mij moeilijk om er.
Zwijgen we er helemaal over, of zegt u van?
Kijk. Dat die polder onder water liep, de dijk opgeblazen werd. Dat was niet het ergste. Ik kan niet praten op dat moment.
Niet het ergste was, zegt u, dat de dijk doorgestoken werd, het land
ja,
onder water kwam?
Ja, dat was natuurlijk op zichzelf wel erg. We hebben ook overwogen of we dat nog konden voorkomen door tegen die troepenmacht iets te doen. Maar er zaten zo'n 3000 Duitsers op Wieringen. Dat was natuurlijk onmogelijk voor onze verzetsgroep daar iets tegen te doen. En dan hebben we gezegd, nou ja goed, die polder loopt onder water. Maar je gaat dan ook denken aan je gezin. En Adrie de Graaf, de leider van ons verzet, hetzelfde. We gingen dus naar onze boerderijen toe.
Jullie waren buren?
Ja, hij was boer en ik was boer. En hij was de leider van het verzet. Hij was waarnemend burgemeester. Dat was ik niet waarnemend burgemeester. Hij was voor illegaliteit aangewezen als de burgemeester van de Wieringermeer. Een heel moedige man. En ik ben nog ontkomen aan twee SS'ers die met de auto het erf opreden. En gevlucht.
Uw vrouw was niet meer op de boerderij?
Nee, die was niet meer op de boerderij. Die was 2 dagen geleden al vertrokken. En die was op zoek naar de kinderen met paardenwagen. Maar die kinderen waren ook ergens ondergebracht. Dus wist niet waar. Maar ze heeft ze tenslotte gevonden. Is de polder uitgereden met paardenwagen. En is opgenomen in Abbekerk. En ik ben dus kruipend eigenlijk de polder uitgekomen. Want ze zochten mij. Dat was duidelijk. En Adrie is naar de boerderij gegaan en die werd gearresteerd daar door de SS. Meegenomen naar Hoorn. En onderweg is hij aan de kant van de weg doodgeschoten. Vreselijk.
Hebt u haat tegenover de Duitsers overgehouden aan de oorlog?
Haat is het woord niet. Eigenlijk was het gezegd een grote minachting voor dat hele systeem. Natuurlijk ook haat tegen de onderdrukkers. Maar overgehouden tegen Duitsland en tegen het huidige Duitse volk, nee.
In juli sprak u voor de radio in 1945 als minister van Landbouw. Toen noemde u ze nog de moffen.
Ja, duidelijk. Dat waren de moffen. En ze zou ik een aantal Duitsers nu nog kunnen noemen. Maar het is verre van mij om de huidige Duitse generatie, waarvan ik erken dat ze dus heel goed inzien hoe fout ze geweest zijn. En als ik dan mensen zie als Duitse politieke leiders, zoals Weizsäcker en Heinemann en ook Adenauer enzovoort, dan beschouw ik het Duitse volk op het ogenblik als volwaardig lid van de Europese gemeenschap. En ik zie ze ook als goede democraten.
U hebt die Duitse leiders ook meegemaakt zelf als Europees commissaris?
Ja, natuurlijk. Van zeer nabij. Het was natuurlijk in het begin wel moeilijk, de eerste jaren, ook als minister van Landbouw, om dus in nauw contact met de Duitsers, als het ware, onderhandelingen te voeren. Maar ik heb geen moment geaarzeld om ze te beschouwen, degenen die toen dus aan het bewind kwamen, en dat waren mensen als Adenauer, om ze als volwaardige medestanders voor Europa te zien.
Meteen na de oorlog werd Mansholt door kabinetsformateur Schermerhorn als landbouwminister naar Den Haag gehaald. Over deze keuze zegt Schermerhorn het volgende.
Alleen zou ik willen zeggen dat ik toen zelf uit de agrarische wereld stammend en daar zeer nauw mee verbonden, sterk op het standpunt stond dat het bepaald noodzakelijk was om na de oorlog een minister van Landbouw te hebben die zelf met twee benen in de agrarische wereld staat, niet alleen als wetenschappelijk econoom, maar in het bijzonder als man die door de landbouwende bevolking als één van hen zou kunnen worden aanvaard. En toen in de gesprekken daarover, is Drees, als ik het mij goed herinner, met de naam van Mansholt voor den dag gekomen. En ik heb mij bijzonder verheugd toen al direct over deze keuze, omdat dit in 1945 ook naar mijn overtuiging de man was die in elk opzicht aan de eisen voldeed die ik voor mijzelf voor een landbouwminister in Nederland zou moeten stellen.
Was het voor u een verrassing dat u aangezocht werd als minister?
Ja, volkomen verrassing. Ik zat dus op dat moment, dat was eind mei, als waarnemend burgemeester van de Wiergemeer in een ondergelopen polder dus, op het raadhuis van Oude Niedorp. En toen kwam een telefoontje van Schelmerhorn, de kabinetsformateur. Dat wist ik toen nog niet, de kabinetsformateur was. Hij zei, je moet onmiddellijk naar Delft komen. Je moet minister van Landbouw worden. Mijn eerste reactie was, ik kan niet. Ik heb een polder onder water hier, ik kan niet weg.
En een boerderij onder water?
Ja, maar goed, een boerderij onder water natuurlijk. Daar kun je niks aan doen. Je moet toch eerst droog liggen. Maar ik heb nader overwogen. Er was zoveel te doen. Ik had net de hongerwinter achter de rug. Ik had in het laatste halve jaar van de oorlog samen met Jan Bottema, een marineofficier, gevluchte marineofficier dus, de ondergedoken marineofficier, onder zijn leiding een illegale voedselvoorziening opgezet voor het westen van het land. Hij voerde dus voedsel naar onderduikers en mensen die zonder bondkaarten zaten. En ik vond het toch wel aanlokkelijk om die voedselvoorziening te hand te nemen. Ik heb aan Schermerhorn gezegd, goed, ik wil het voor 2 jaar doen, maar dan wil ik weer terug naar de boerderij.
Maar u was geen minister van voedselvoorziening, maar minister van landbouw, zelfs de eerste na de oorlog.
Nee, ik was minister van Voedselvoorziening en Landbouw.
Oh, ja, klonk het zo?
Ja, dat was de titel. En voedselvoorziening was ook eigenlijk de hoofdzaak. Maar natuurlijk, die heropbouw van de landbouw en de tuinbouw en de veehouderij was natuurlijk een heel belangrijke taak. We stonden voor een ontreddend land met een zeer lage productie. Er was gebrek aan alles. Maar het allerbelangrijkste was toch om te zorgen dat dus de mensen gevoed werden, dat er voldoende meel in het land was. En we moesten overal aankopen in de wereld. Suiker, vetten, olieën enzovoort. En het was dus eigenlijk weer een, ik zou haast willen zeggen, een logistiek bedrijf. Zorg dat je op tijd dus voldoende voorraden aan kon leggen om de bondkaart te honoreren.
U hebt toen in juli 1945 een toespraak gehouden via de radio. Daar wil ik even een klein stukje van laten horen.
Er zal op het ogenblik dikwijls onder zeer moeilijke omstandigheden moeten worden gewerkt. En vooral wijs ik hierbij op de ontreddering in de verwoeste streken in de zuidelijke provincies. Daar staat de boer vrijwel machteloos. Duizenden hectare zijn een woestenij, waarin afgebrande boerderijen zijn omgeven door mijnenvelden. waarin het onkruid alles overwoekert en waar dagelijks nog slachtoffers te betreuren vallen. Daar voert de boer op het ogenblik een wanhopige strijd om weer op te bouwen wat hij heeft verloren. Een strijd die ons aller bewondering afdwingt. Ik wil dit speciaal onder het oog brengen van al die bevoorrechten onder de boeren, waarvan de bedrijven vrijwel intact zijn gebleven. Op deze doe ik een ernstig beroep om te behoeven van een zwaar getroffen collega's in het zuiden af te staan van vee, paarden en inventaris, wat ook bij enigermate kan worden gemist. In een gebied waar nog 3/4 van de paarden zijn, kan men door onderlinge hulp het werk tijdig aan kant krijgen. In de verwoeste streken, waar niets meer is, kan men dat niet. Er zijn duizenden paarden tekort en vrijwel alle vee is daar weggevoerd of gedood. Ik hoop dat gij allen begrijpt dat het deze zwaar getroffen boeren zeer zal verheugen wanneer zij binnenkort in hun weiden niet alleen koeien, maar ook goede koeien zien. Laat dus iedere boer die een koe zal moeten afstaan voor de getroffen gebieden bij de keuze uit zijn koppel goed bedenken dat deze koe zal komen bij een boer die alles mist.
Er was in Nederland in die tijd een grote maat van solidariteit. Eigenlijk was het een prachtige periode om te werken. Inderdaad was er een grote tegenstelling tussen Noord- en Zuid-Nederland. Zuid-Nederland was zwaar getroffen. Noem maar aan Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, noem de Betuwe, waar zwaar gevochten was. En het noorden was eigenlijk ongerept. Er was natuurlijk wat tekort aan allerlei essentiële zaken. En dus was het heel logisch dat we een beroep deden als regering op het noorden, om het zuiden te helpen. En er werd ook antwoord aan gegeven.
Ja, het had effect.
Had effect, zeker.
U zei zelfs van je moet de beste van de koeien eruit zoeken.
Ja, dat vind ik echt heel logisch. Of dat nog gebeurd is, is het weten natuurlijk.
U zei eerder in deze uitzending al, kom daar vandaag nog eens om. Maar dat geldt hier ook van.
Ja, mensen voelen dat tegenwoordig niet meer. Hè? Kijk, in zo'n periode van gemeenschappelijk leed en gemeenschappelijke nood, dat blijkt toch dat de mensen solidair kunnen zijn. Maar zodra er dus overvloed is, verdwijnt dat.
U hebt 6 kabinetten meegemaakt na de oorlog tot 1958, als ik me goed herinner.
Ja.
En toen is de landbouw natuurlijk op een gegeven moment ook om de hoek komen kijken. En uw beleid was toen, zo staat het mij in mijn geheugen als kleine jongen toen, die Mansholt wil alleen maar grote bedrijven.
Nou, kijk, wat zijn grote bedrijven? Grote bedrijven zijn industriële bedrijven. Die willen we beslist niet. Ik heb altijd het beleid gericht op het gezinsbedrijf. En een gezinsbedrijf is het minimale bedrijf, kun je zeggen. Minder dan een gezin kan niet. Vader, zoon, vrouw, eventueel. Nou, dat zijn dus 2 à 3 mensen. Dat zijn bedrijven, gezinsbedrijf, kleiner kan niet. Als ik op het ogenblik een middenstander zie, hier een dorp bijvoorbeeld, een gezinsbedrijf. Dat is man, vrouw en een winkeltje. Kan het nog kleiner? Albert Heijn is een groot bedrijf. Wij zochten dus voor de landbouw ook gezinsbedrijven.
Maar toch moesten ze groot zijn, die gezinsbedrijven.
Ja, de oppervlakte moet groot zijn. Dat wil zeggen, als het dus weinig intensief is, neem bijvoorbeeld de akkerbouw. Dan noem ik een gezinsbedrijf waar dus redelijk inkomens verkregen worden, een bedrijf van 80 hectare. Is niet groot.
Wat is daar de norm dan voor?
Het aantal werkeenheden, kun je zeggen.
Of de opbrengst.
Moderne middelen moet hij gebruiken. Hij moet tractoren gebruiken, hij moet kunstmest gebruiken. Alle moderne landbouw. Wel streven naar duurzame landbouw natuurlijk, ecologisch verantwoord. Maar dan kom je tot bedrijven van zo'n 80 hectare. Of laten we zeggen een veehouderijbedrijf, zoals hier in de buurt. Een goed gezinsbedrijf met 60 tot 80 koeien. Kijk, een bedrijf met 20 koeien, zoals de buurman hiernaast, is eigenlijk al te weinig. Die kan daar geen volledig bestaan meer in vinden.
Maar als de buurman nou gelukkig is met 20 koeien?
Prima, geen enkel bezwaar tegen. We hebben ook nooit gezegd, je moet. Maar wij zien wel als rechtsnoer, wil je dus aan de boer een gelijkwaardig bestaan geven. Gelijkwaardig inkomen, gelijkwaardige sociale positie. Als bijvoorbeeld een werkende in de industrie, dan moet hij voldoende arbeid kunnen verrichten op zijn bedrijf. Nou, een tuindersbedrijf, een glastuindersbedrijf van 2-3 hectare bomen. Dus dat is waarschijnlijk een groter bedrijf dan een bedrijf van akkerbouw van 80 hectare.
Hebt u nooit spijt gehad van die visie?
Nee, integendeel. Ik ben van mening dat we nog steeds verder in die richting moeten naar dus gezonde gezinsbedrijven, volledig werk vinden. Dat vind ik eigenlijk het ideaal.
Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar dat geldt voor heel Europa?
Dat geldt voor Europa. En dat heeft natuurlijk, toen we dat in Europa, toen ik daar in Europa dat aankondigde, een storm van verontwaardiging, politieke verontwaardiging.
Vooral uit Frankrijk natuurlijk.
Niet. Dat dus op die kleine bedrijfjes alleen maar, eigenlijk is het armoede geleden werd. En men realiseerde zich onvoldoende dat dus de werkelijke proletariat in Europa bestond uit die hele kleine bedrijfjes, verspreid over het platteland in Frankrijk en in Zuid-Duitsland en Italië.
Maar ik ben pas nog in de zuidelijke Flevopolder geweest bij bedrijven. Zeg van de buitenkant van prachtig, wat een bedrijf, mooi huis ervoor, prachtige schuren. Maar de boeren, de ondernemers, zeg maar, het is hier grote armoede.
Nou, grote armoede, dat gaat mij te ver. De akkerbouw heeft het moeilijk. De laatste prijsverlagingen, of laten we zeggen de laatste 5 jaar, met aanzienlijke prijsverlagingen voor granen, pakt heel hard aan. En ik ben er ook van mening dat een herziening van het beleid noodzakelijk is. Want ik ben van mening dat een bedrijf van 80 hectare of 100 hectare moet een volledig goed bestaan kunnen opleveren. En de rigoureuze prijsverlagingen van de afgelopen jaren, die hebben de boeren onvoldoende de gelegenheid gesteld om hun bedrijf zo in te richten dat dat bestaan te vinden is.
Wanneer komt u met een alternatief voor McSherry?
Ik hoop zeer binnenkort. Zeer binnenkort hoop ik dat met enkele economen, De Veer en Veerman en enkele anderen, dat we toch met voorstellen kunnen komen die een mogelijkheid van een duurzame oplossing bieden.
Kunt u er iets van zeggen?
Nou, het is dus eigenlijk gezegd geënt op de gedachtegang die door professor De Veer, de vroegere directeur van het Landbouw Economisch Instituut, vorig jaar en 2 jaar geleden al geventileerd zijn. Namelijk een algehele prijsverlaging tot het wereldmarktprijsniveau in Europa. Dus geen bescherming meer aan de buitengrens, maar een vaste toeslag per hectare voor al die bedrijven die dus duurzame landbouw tot doel hebben.
Maar nu wil ik u even onderbreken. Want juist in die periode na de oorlog hebt u gezegd, wij willen wel steun verlenen aan boeren die in de problemen zitten, de zandboeren. Maar laat het nooit structurele blijvende steun zijn.
De regering weet dat het vooral onze kleine zandbedrijven zijn die in de knel geraken. De bedrijven waar men de varkens en kippen mist, de voornaamste bron van inkomsten. En waar juist het kunstmestgebrek zich het ernstigst doet gevoelen. Ze heeft dan ook in overweging genomen door een toeslagregeling aan de grootste moeilijkheden in deze bedrijven tegemoet te komen. Men dient deze toeslagregeling te zien als een noodmaatregel. Want voor alles zullen wij moeten voorkomen dat we weer vervallen in steunmaatregelen zoals we deze hebben gekend voor de oorlog.
Maar het scheppen van een nieuwe economische grens met heffingen en restituties en tarieven dwars door de Oost-Europese landen, dus tussen West-Europa en Oost-Europa, behoort tot de politieke onmogelijkheden.
Het pragmatisme wint het hier van het principe.
Inderdaad, we moeten reëel zijn en moeten ze de realiteit van de mogelijkheden aanpassen.
Hij heeft altijd al op het laatst vooral van het kabinet Drees op Europa gewerkt. En het was dus ook helemaal geen wonder dat hij bereid was om naar Brussel te gaan. En daar ben ik ook helemaal mee akkoord gegaan natuurlijk. Hoewel het voor het gezin heel moeilijk was. Ik ben nooit actief geweest in de politiek. Dat is ook in de Nederlandse politiek niet zo. Ik volg het wel allemaal. Ik heb ook, zolang we in Wassenaar zaten, kranten uitgeknipt over de politieke zaken waar hij mee te maken had, dus landbouw speciaal. Daar zijn dus ettelijke plakboeken verschenen waar hij tot voor enkele jaren nooit iets mee deed. Maar Nu is er dus vaak gevraagd wordt over de naoorlogse jaren. Nou komen ze tevoorschijn. En dan vindt hij allerlei verrassingen in die boeken.
Ik ben eigenlijk tot Europa bekeerd door... Dat was door Jean Monnet. Ik beschouw Jean Monnet, de Fransman, als de vader van Europa. En toen hij dus het plan ontwierp voor een Europese kool- en staalgemeenschap, was ik onmiddellijk daardoor gegrepen. En ik zag eigenlijk in die periode, en dat was dus in 1950 ongeveer, dan zag ik een analogie met de landbouw. En ik heb getracht in die periode van 1950 tot 1955 voor de landbouw ook iets dergelijks te creëren. Reeds in 1948 begonnen de moeilijkheden al, na de oorlog, met onze export naar Europese landen. Tarieven in België, groenteuitvoer die veel moeilijk, Duitsland maakte moeilijkheden, Engeland maakte moeilijkheden. En ik zag dus eigenlijk de oplossing in de gemeenschappelijke markt voor landbouwproducten. Die pogingen van de zogenaamde Green Pool onderhandelingen die zijn mislukt. Pas in 1955, toen minister Bijen, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, kwam met zijn plannen voor een economische gemeenschap, kon er voortgang worden gemaakt. En ik heb me onmiddellijk daarbij aangesloten.
Maar u legt ook het accent op economische gemeenschap. Dat is toch wat anders dan politieke en monetair?
Ja. Eigenlijk was de leer van Jean Monnet was deze. Begint maar op een economisch terrein samen te werken. Kijk, ons doel was eigenlijk in 1948. En dan denk ik terug aan het congres in Den Haag, het Europese congres in Den Haag. Nooit weer een Europese burgeroorlog die uitmondt in een wereldoorlog. Dat wil dus zeggen samenwerking op Europees gebied, dat betekent economische samenwerking. En dan valt van het ene, komt van het andere. Dat wil zeggen, de politieke samenwerking zou moeten groeien uit de economische samenwerking. In dat proces zijn we nog middenin. Maastricht bijvoorbeeld, de overeenkomst van Maastricht van een politieke unie, is eenvoudig een voortvloeisel van de gemeenschappelijke markt van 1992. En die gedachte beheerste ons. En Jean Monnet die zei ook, ga maar samenwerken op een essentieel terrein, kolen- en staalgemeenschap, maak één markt, gezamenlijke programma's maken. En je zult zien dat op de duur zich dat uitbreidt tot de economische gemeenschap, energiegemeenschap. En daaruit moet dan voortvloeien een politieke gemeenschap.
Ziet u die politieke gemeenschap in de toekomst?
Nou, dat wordt een heel moeilijk proces. Ik zie het als onafwendbaar. Ik ben dus niet somber wat dat betreft. Ik geloof dat die komt. Maar we moeten niet denken dat het als het ware een Europese staat wordt. En zelfs niet een normale federatie. Er wordt nog te veel gedacht in structuren van het verleden. De grote worsteling is eigenlijk om aan die politieke gemeenschap een structuur te geven, een democratische structuur, die iets nieuws moet zijn. Die niet gebaseerd kan zijn op maar een uitvoerende macht en een controlerende macht. Hier zullen de naties, dat wil zeggen de nationale parlementen bijvoorbeeld, een veel grotere rol moeten spelen om de democratie te waarborgen. Dat kan Straatsburg niet doen. Straatsburg, Europees parlement, staat veel te ver van de mensen. En we moeten dus daartussen iets vinden, zodat de nationale parlementen volop meewerken en controleren datgene wat in de ministerraad wordt besloten op voorstel van de Europese Commissie.
Ook een beetje sceptisch. Een beetje sceptisch, want het is daar eigenlijk al zo hopeloos. Dat niet dat hij er onverschillig tegenover staat, maar zijn houding is toch wel een beetje, zoals we nu vanmorgen bijvoorbeeld hoorden, in een noodhospitaaltje was. Gebrek aan antibioticum, geen medicijnen, maar antibioticum. En dan zegt hij ook, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig, hè? 20 jaar geleden was er geen antibioticum. En nou wordt dat dus als het meest urgente aangegeven. Het is allemaal zo ontzettend triest en hopeloos, hè?
U begrijpt dat mevrouw Mansholt het over de honger in de wereld heeft en hoe haar man reageert op acties als Voor Hongerend Afrika. Kort na de verschijning van het rapport van de Club van Rome had Mansholt zich in 1974 al duidelijk uitgesproken over voedselhulp en ontwikkelingssamenwerking.
Het enige wat ons kan helpen is een grootscheepse actie die heel veel geld zal kosten. En de inzet van wetenschap, de inzet van alle techniek waarover we beschikken in deze landen ter plaatse. En trachten in de komende 15 jaar de voedselproductie, en dan moet ik een schatting maken, die zal dan toch wel ongeveer verdubbeld moeten worden. Met de huidige middelen lukt dat absoluut niet. De internationale hulp, ontwikkelingshulp, beweegt zich op een ogenblik op een niveau van ongeveer, in geld uitgedrukt, 0,3% van het bruto nationaal product per jaar. Dat bedrag zal, willen we in 1990, en dat is maar 15 jaar, dat is uitermate kort, een hongercatastrofe voorkomen, dan zal dat getal zeker verzevenvoudigd, zo niet vertienvoudigd moeten worden.
Als u nou achteraf daartegen aankijkt, meneer Mansholt, wat zegt u dan?
Ja, dat het waar bij waarheid is. Dat inderdaad, dat wij totaal onvoldoende doen om de kloof tussen Noord en Zuid te overbruggen. Kijk, die 17% van het nationaal inkomen beschouwen is een absoluut minimum. Wij zijn er ver bovenuit moeten gaan. Ik zie het zit tussen 2-3% van het nationaal inkomen, wat gebruikt zou moeten worden voor werkelijk de ontwikkeling van die landen. Maar niet alleen geld is nodig. Wij moeten ook de bereidheid hebben om hun producten af te nemen. We zullen moeten zorgen dat er dat schuldenprobleem in de wereld, wat op het ogenblik zwaar drukt op die ontwikkelingslanden, de oplossing wordt gebracht. Dat is niet alleen een kwestie van zoals nu in Rio wordt gedaan. Onderhandelingen voeren over de financiering van wat men dan noemt Agenda 21. Dat is eigenlijk de financiële paragraaf van het ontwikkelingsverdrag. Maar we zullen moeten zorgen dat de structuur van de wereldhandel zich zodanig aanpast dat de ontwikkelingslanden dus ook producten kunnen leveren aan onze rijke landen. Dat speelt natuurlijk ook op landbouwgebied een zeer grote rol in de toekomst.
Maar dat betekent voor de Nederlandse consument dat hij een stapje terug moet doen.
En dat is een tweede. Dat wij als we het hele beeld overzien van de draagkracht van de aarde, wat we dus noemen eigenlijk de gebruiksruimte die we hebben gezamenlijk van onze planeet, dan blijkt het heel duidelijk dat wij rijken een stap terug zullen moeten doen. En geen geringe stap. Dat zal waarschijnlijk moeten leiden tot een vermindering van onze consumptie, tot een vermindering dus ook van onze productie. Onze energieverbruik bijvoorbeeld is veel te hoog. Per hoofd van de bevolking gebruiken wij minstens 8, misschien wel 12 maal zoveel energie als in de arme landen. En als we dan zien hoe de bevolking toeneemt in de arme landen, en als wij dus ook maar, ik zou zeggen, een matig doel stellen, dat het eind van de volgende eeuw ongeveer het levensniveau in de arme landen zo op een 2/3 ligt van ons levensniveau, dan zullen wij een belangrijke stap terug moeten doen om dat te bereiken.
Als men in 1974 geluisterd had naar u en men was op die 2,5-3% gaan zitten, had de wereld er dan nu anders uitgezien?
Zeer zeker. Had de wereld er anders uitgezien, maar het is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is toch dat een hele structuur van samenleven, dus het gebruik van de grondstoffen en het leveren dus van de producten uit die landen, dus de wereldhandel en het schuldenprobleem, minstens even belangrijk zijn als het financiële bedrag dat we zeggen, dat wij overdragen van ons nationaal inkomen aan de ontwikkelingslanden. Dat concentreren op dat cijfertje 0,7 of 2% is eigenlijk misleidend. We kunnen vaststellen dat ondanks de verhoging van ontwikkelingshulp, de kapitaalstroom door middel van die grote schuldenlast van deze ontwikkelingslanden nog altijd loopt van zuid naar noord en niet van noord naar zuid. En de wezenlijke problemen van wereldhandel, de problemen van productieverdeling in de wereld en het bevolkingsvraagstuk in de wereld zijn in Rio niet aan de orde gesteld. En dat is wat mij heel veel zorgen geeft.
Opnieuw crisis.
Opnieuw crisis.
Niet dat we er zo vaak over praten, maar we zijn toch wel steeds met het probleem bezig. Hoe moet dat gaan? Hoe is de toekomst van onze kinderen? Hoe is de toekomst van onze kleinkinderen? Eventueel achterkleinkinderen, want we hebben al een getrouwde kleindochter. En dat zien we dus samen als een heel groot probleem. Hè? Waar zijn we mee bezig geweest? Wat laten we achter straks?
En uw eigen toekomst?
Die zie ik hoopvol tegemoet. Hoewel ik dus een behoorlijke klap heb gehad deze winter en dit voorjaar, heb ik toch alle hoop dat het goed gaat en dat ik nog vele jaren mee kan draaien.
Als humanist voel ik me eigenlijk gedrongen om wel te begrijpen. Maar dat zijn dan vraagstukken dus van het zijn of het niet zijn. Van het leven, hoe ontstaat het leven? Meer dan waarom wij leven. Het ontstaan van het leven, het ontstaan dus van het heelal is iets wat, ik zou zeggen, met de moderne wetenschap benaderd kan worden, maar waar het eindoordeel nog steeds niet gegeven wordt.
Maar als ik nu zeg, als ik de Bijbel openslaan, dan zie ik op de eerste bladzijde hoe deze wereld geschapen is.
Ja, prachtig is dat eigenlijk, als je dat kunt geloven. Dat kan ik niet. Als ik dan zie de theorieën die op het ogenblik ontwikkeld worden door de natuurkundigen. Ik heb pas gelezen het boek van Gerard Hooft. De kleinste deeltjes waaruit heel alles opgebouwd. Dan is het ondoorgrondelijk schoon en mooi. Dan gaan we eigenlijk met het begrip in de Bijbel, wat ik dus kan waarderen als een wens naar begrijpen en geloven, dan doen we groot tekort aan de werkelijkheid. De werkelijkheid is veel ingewikkelder. Die is echt veel schoner dan men toen kon vermoeden. Toen, laat ik nou maar rond het in eenvoudige woorden zeggen, de Bijbel geschreven werd. Met alle waardering daarvoor.
Maar die werkelijkheid is er, ter wille van die schepper, zeg ik dan.
Ja, de schepper, zegt u. Dat is natuurlijk, het is natuurlijk een mooie gedachte om te denken, er is een schepper die de wereld heeft geschapen.
Anders kon het toch ook niet?
Wanneer?
Anders kon het toch ook niet?
Jawel. Daar zit dus iets in de hele ontwikkeling, waar we nu langzamerhand een tipje van de sluier kunnen oplichten. Iets van een onafwendbaar gebeuren van het ontstaan van het heelal. Waarbij je kunt afvragen, hoe lang nog? 15 miljard jaar bestaat het heelal? Is dit de enige heelal? Zijn er meerdere van deze heelals, als ik het zo mag uitdrukken?
Op dit punt gaan onze wegen drastisch uiteen. Want als u over 15 miljard jaren praat, dan praat ik over hele andere cijfers.
Ja.
U hebt een jaar hebt u gevaren op een eigen gemaakte boot, de wereldzeeën over. En toen, dat was na de drukke tijd. In zo'n periode komt u dan niet tot andere gedachten?
Ik heb toen gelezen, vooral in boeken over het ontstaan van het heelal, het zijn en het niet zijn. Het ontstaan van het leven. Ik denk bijvoorbeeld aan de first 3 minutes, de eerste 3 minuten van Steve Weinberg. En dat heeft me ongelooflijk geboeid. En ik heb er veel over nagedacht en daarom is die reis ook voor mij altijd een teken blijven staan van het trachten doorgronden van, en daar heb je dan de tijd voor op zee, en je hebt er de gelegenheid voor en alle stilte die dat met zich meebrengt, om daar naspeuringen naar te doen.
Maar bij die boeken was niet de Bijbel?
Dat was niet de Bijbel.
U hebt hem wel?
We hebben natuurlijk een Bijbel in de kast staan. Maar die wordt door mij niet gelezen.
Jammer, zeg ik dan. Heel jammer. U bent 83 in september, hoopt u 84 te worden. Nog wel vitaal. Maar ook aan het leven van meneer Manschot komt een einde. Hoe kijkt u er tegenaan?
Ja, kijk, als je zo oud wordt, ik ben nog 83, ik ben gelukkig gezond. Dan ga je natuurlijk denken, hoe lang nog? En dan voel ik me ongeduldig worden. Want er is nog zoveel te doen, er is nog zoveel te zeggen, er is zoveel te schrijven. En het werk laat me niet los. En ik blijf dus doorwerken, zolang ik kan.
Fijn in ieder geval dat u deze tijd hebt vrijgemaakt voor dit gesprek. Dank u wel.
Dank u.